Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. In de gemeente genade zij u en vrede van God onze Vader, door onze Heere, Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen uit Psalm 20, het eerste en het laatste vers, dat op uw klacht de hemel scheuren. Kerk der Eeuwen doen wij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ieder spreken in zijn hart, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. We lezen nu uit het boek Nehemia, het vijfde hoofdstuk. En we zingen daarna uit de 10 geboden des Heren, het negende vers. Dus uit de 10 geboden, het negende vers na de schriftlezing Nehemia 5. Maar het geroep van het volk en van hun vrouwen was groot tegen de broeders, de Joden. Want er waren er die zeiden, onze zonen en onze dochters, wij zijn velen, daarom hebben wij koren opgenomen opdat we eten en leven. Ook waren er die zeiden, wij verpanden onze akkers en onze wijngaarden en onze huizen, opdat wij in deze honger koren mogen opnemen. Evenzo waren er die zeiden, wij hebben geld geleend voor de schatting van de koning op onze akkers en op onze wijngaarden. Nu is toch ons vlees als het vlees van onze broeders, onze kinderen zijn als hun kinderen en ziet, wij onderwerpen onze zonen en onze dochters tot dienstknechten. Ja, er zijn enige van onze dochters onderworpen dat ze in de macht van onze handen niet zijn en anderen hebben onze akkers en onze wijngaarden. Toen ik nu hun geroep en deze woorden hoorde, ontstak ik zeer en mijn hart beraadslaagde in mij. Daarna twistte ik met de edelen en met de overheden en zei tot hen, gij vordert een last, een ieder van zijn broeder. Voorts belegde ik een grote vergadering tegen hen. En ik zei tot hen, wij hebben onze broeders, de Joden, die aan de heidenen verkocht waren, naar ons vermogen weer gekocht. En zoudt gij ook uw broeders verkopen, of zouden zij aan ons verkocht worden? Toen zwegen ze en vonden geen antwoord. Voorts zei ik, de zaak is niet goed die gij doet. Zoudt gij niet wandelen in de vrezen van onze God, om de versmading der heidenen onze vijanden? Ik, mijn broeders en mijn jongens, vorderen wij ook geld en koren van hen? Laat ons toch deze last nalaten. Geef hen toch heden terug hun akkers, hun wijngaarden, hun olijfgaarden en hun huizen, en het honderdste deel van het geld en van het koren, de most en de olie die gij hun hebt afgevorderd. Toen zeiden zij, wij zullen het teruggeven en van hen niets zoeken. Wij zullen al zo doen als gij zegt. En ik riep de priesters en deed hen zweren dat zij doen zouden naar dit woord. Ook schudde ik mijn boezem uit en zei, alzo schudde God elke man die dit woord niet zal bevestigen uit zijn huis en uit zijn arbeid. En hij zei, alzo uitgeschud en leeg. En de ganse gemeente zei, amen. En zij prezen de Heere en het volk deed naar dit woord. Ook van die dag af, dat hij mij bevolen heeft hun landvoogd te zijn in het land van Juda en van het 20e jaar af tot het 32e jaar van koning Artaxasta, zijnde 12 jaar, heb ik met mijn broeders het brood van de landvoogd niet gegeten. En de vorige landvoogden die voor mij geweest zijn, hebben het volk bezwaard en van hen genomen aan brood en wijn, daarna 40 zilveren sikkels. Ook heersten hun jongens over het volk. Maar ik heb alzo niet gedaan om de vreze Gods. Daartoe heb ik ook aan het werk van deze muur verbeterd. En wij hebben geen land gekocht. En al mijn jongens zijn al daar verzameld geweest tot het werk. Ook zijn er van de Joden en van de overheden 150 man. En die van de heidenen die rondom ons zijn tot ons kwamen aan mijn tafel geweest. En wat voor één dag bereid werd, was een os en 6 uitgelezen schapen. Ook werden mij vogels bereid en binnen 10 dagen van alle wijn zeer veel. Nog heb ik bij deze het brood van de landvoogd niet gezocht, omdat de dienstbaarheid zwaar was over dit volk. Gedenk mij, mijn God, ten goede. Alles wat ik gedaan heb, dit volk. Laten we de Heere bidden om zijn zegen. Aan uw zegen, Heer, is toch alles gelegen. Ook als het gaat om uw dienst. Niet alleen om de dingen van alle dag, maar ook als het gaat om die geestelijke dingen. Waarvan uw woord het ook zegt dat we die hebben te zoeken. Zoeken de dingen die boven zijn waar u bent. En zo komen we ook in het gebed tot u die in de hemel zit om te bidden of u ook dit uur ons nabij wilt zijn, in spreken en in luisteren, in de bediening van het woord en van het sacrament, in het gaan naar uw tafel en het verkeren aan uw tafel. We bidden u om ontvankelijke harten, Heere. Voor dat wat u laat horen en zien, laat proeven. We bidden om vergeving voor al onze zonden. We kunnen nooit naar waarde schatten wat u aan goeds doet en gedaan hebt. Geef toch dat we klein worden onder al uw zegeningen. Dat we ons verootmoedigen voor uw heilig aangezicht. U bent die heilige God. Die weet van ons zitten en van ons staan en die van verre onze gedachten kent. Heere, wil ons hart samenvoegen tot de vreze van uw naam. Dan krijgt u de eer. Dan bent u het die uit uw volheid genade voor genade ook uitdeelt, maar ook doet ondervinden in een mensenleven, zodat we verder kunnen van kracht tot kracht. Steeds voort, ook uit kracht van datgene wat u laat zien in het teken van uw onuitsprekelijke liefde. Heere, we bidden u of u zo heel uw kerk nabij wilt zijn, waar uw kerk ook vergadert. En in welke omstandigheden ook, in verdrukking, in benauwdheid, daar waar uw kinderen worden gemarteld, tegengewerkt, waar uw kerk niet de vrijheid heeft, die ze hier heeft. O, geef toch stilheid en vertrouwen om op u te zien, de overste leidsman en de voleinder van het geloof. Wilt uw kerk uitbreiden en laat uw koninkrijk komen, Heere. Laat er ook verlangen zijn naar uw komst die alle heil toch volmaakt. Het is alles zo ten dele hier, ook in het leven van uw kinderen. Wij bidden ook of u gedenken wilt aan het christelijk onderwijs. Wil dat met uw zegen bekronen. Wees met allen die werkzaam zijn om jongeren te onderwijzen, om hen voor te houden ook wat u van ons vraagt, u die de hoogste leraar bent. Want alles wat naar uw wil niet is en wat naar uw woord niet is, dat zal geen dageraad hebben. Leer ons naar uw wil te handelen, dan zullen we in uw waarheid wandelen en geef dat ook onze kinderen ook maar de schoonheid van uw dienst en de rijkdom van die dienst ook verstaan en inzien. Dat ze niet verlangen, Heere, naar de dingen van de wereld, wat de wereld te bieden heeft aan feest en vertier, maar dat ons vermaak hebben in uw wet en dat we die ook onderzoeken, dat we daarmee bezig begeren te zijn. We vragen ook of u in de gezondheidszorg wilt wezen. Geef allen die daarin werkzaam zijn volharding, maar ook dat ze leven naar uw goddelijk bevel, ook daarin handelen naar wat u van ons vraagt. Zegen die zorg, Heere, en geef daar veel liefde voor ook. Het is toch ook dienst van de barmhartigheid. We bidden of u gedenken wilt aan alle die zorgen en moeite hebben en verdriet. Ook nu mogen ze opdragen aan uw troon, want bij u is raad en bij u is kracht. Bij u is liefde en volharding te verkrijgen, ook bij allerlei moeilijkheden die er zijn en die wij niet kunnen oplossen. Heere, geef toch dat we uw voetstappen dan drukken. We bidden ook of u gedenken wilt aan allerlei noden in deze wereld. Geef die organisaties die nood pogen te lenigen ook wat zij daarin nodig hebben. Dat ze in woord en daad en hoe de organisaties ook mogen heten, maar geef toch dat zij dat vanuit dat beginsel mogen doen, dat u zelf ons voorhoudt in uw woord. God liefhebben boven alles en de naaste als onszelf. Dat we maar oog voor zullen hebben, heren. Oog voor elkaar, ook in het rond, op het rond van deze wereld. We bidden voor alle die afdwalen, die andere wegen gaan, die hier zaten, maar niet meer zijn. Wilt u hen nog weer terug doen keren, heren, en leiden in het rechte spoor, grijp ze in het hart. Ook als zij zo vervreemd zijn van al deze dingen, aanschouw toch het verbond en geef toch dat zij van daaruit ook weer tot u zullen komen. Grijp ze in het hart. Spreek slechts een woord en ze zullen leven. Leven tot eer van uw grote naam en voor u is toch niets te wonderlijk, o Heere. Grijp ons in het hart als we misschien al heel lang in uw huis verkeren, maar nog niet veranderd zijn door de vernieuwing van ons gemoed. Geef dan hartveranderende genade, zodat we van harte het bij u zoeken met ingespannen krachten, dat er honger komt in ons leven naar uw woord, dorst naar uw gerechtigheid, dan zullen we toch verzadigd worden met het goede van uw woning. Wil zo naar ons omzien in genade en ons trekken, dichterbij trekken, heren, als we nog zo van verre staan, en geef dan dat we met blijdschap, met verwondering, met ootmoed uw dood verkondigen. Hoorder der gebeden, wij vragen het u, om Jezus wil. Amen. Voordat er nogmaals gelegenheid is om de dood des Heren te verkondigen, zingen wij eerst uit Psalm 71, daarvan het tweede vers. Wees mij een rots om in te wonen. Vanmorgen hebben wij aan de hand van die gelijkenis van de tollenaar en de fariseer gezien dat het grote verschil in dat alles toch dit was, dat die tollenaar zag hoe goed de Heere was en is. En de fariseer die zag zichzelf in eigen oog zo goed. Hij vond zichzelf zo goed. Dat was het diepste verschil. En waarom is de Heere zo goed? en zo mild. Omdat hij het is die oog heeft voor het verlorene en het opzoekt. Omdat hij het is die zijn handen uitbreidt de ganse dag naar een wederstrevig volk. En dat was het wonder voor die tollenaar. Dat kon hij niet op. En toen hij zichzelf zag in die grote zondaarsliefde van datgene wat uitgestald werd daar in het heiligdom, oudtestamentisch, het lam dat ter slachting werd geleid door de schaapspoort, dat daar verbrand werd. Niet hij, maar het lam. Als we dat gaan zien, worden we klein. En dan komt er alleen maar verwondering. Heer, ik heb het niet verdiend. Inderdaad, dan durven we onze ogen niet op te slaan naar de Heere in de hemel. In die zin dat wij het wel even zullen vragen en dat we er toch recht op hebben. En dat we zeggen, ik dank u dat ik niet ben zoals die en die. En dat we verder niet komen. Nee, dan blijft er alleen maar een gebed om genade over. En dat is de gestalte, ook aan het avondmaal. O God, wees mij de zondaar genadig. En voor zulk is er plaats nog. Als daar niemand meer is, dan is dit de laatste tafel. Het brood dat we breken, is de gemeenschap met het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus verbroken is tot de volkomen verzoening van al onze zonden. De drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggend zegenen, is de gemeenschap met het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat het bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot de volkomen verzoening van al onze zonden. Geliefden in de Heere, terwijl de Heere nu aan zijn tafel onze zielen gespijzigd heeft, zo laat ons samen zijn naam met dankzegging prijzen en een ieder spreken in zijn hart aldus, loof de Heere mijn ziel. En al wat binnen in mij is, zijn heilige naam, Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet geen van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwig de toorn behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goede tierenheid geweldig over degenen die hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zo ver doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degenen die hem vrezen. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Daarom bevestigt God daarmee zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Zo zullen wij ook veel meer door hem behouden worden van zijn toorn, nadat wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn. Want indien wij met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon toen wij nog vijanden waren, veel meer zullen wij behouden worden door zijn leven, nadat wij met hem verzoend zijn. Daarom zal mijn mond en hart des Heren lof verkondigen, van nu aan tot in der eeuwigheid. Amen. Laten we zingen uit Psalm 86, het zesde vers. Leer mij naar uw wil te handelen. Laten wij deze bediening van het avondmaal eindigen met dankzegging. O almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken u van ganser harte dat gij uit grondeloze barmhartigheid ons uw enige geboren Zoon tot een middelaar en offer voor onze zonde en tot een spijs en drank van het eeuwige leven geschonken hebt. En dat gij ons geeft een waarachtig geloof, waardoor wij zulke uw weldaden deelachtig worden. Gij hebt ons ook tot versterking daarvan door uw lieve Zoon Jezus Christus het heilig avondmaal laten instellen en verordenen. Wij bidden u, o getrouwe God en Vader, dat gij door de werking van uw heilige geest, de gedachtenis van onze Heer Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood, ons tot dagelijks toenemen in het rechte geloof en in de zalige gemeenschap van Christus wilt laten gedijen, door hem, uw lieve Zoon Jezus Christus, in wiens naam wij ons gebed besluiten. Amen. Laten wij nu gaan zingen uit Psalm 25, daarvan het 6e en het 10e vers. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Hoed mijn ziel en red ze uit noden. U krijgt gelegenheid om uw gaven aan de Heere te schenken. Eerste collecte voor de kerk, tweede voor kerkelijke kassen, bij de uitgang voor onderhoud. Uitgangspunt, gemeente, voor de prediking over het gelezen schriftgedeelte vindt u in het eerste vers van hoofdstuk 5. Maar het geroep van het volk en van hun vrouwen was groot tegen hun broeders, de Joden. Na de prediking zingen we uit Psalm 46, 146, het vijfde vers. Het gaat niet goed, gemeente, in Jeruzalem. Stagnatie bij de bouw. En het gevaar dat komt nu niet van buitenaf, maar van binnenuit. Interne spanningen. Grote moeilijkheden. Onderling zijn ze het niet eens. Het gaat nu niet om scheuren in de muren, maar scheuren in de gemeenschap, zou je kunnen zeggen. Eensgezind waren ze weer aan de slag gegaan bij de herbouw van de muren. Allerlei mensen, burgers, boeren, vaklui, amateurs, oud en jong, mannen en vrouwen. Maar de herstelwerkzaamheden vorderden inderdaad ook gestaag. Met man en macht werd er gebouwd. In de ene hand soms de troffel, de andere hand het zwaard. Vanwege de vijanden van buitenaf. Maar de duivel is veelzijdig. Hij heeft allerlei middelen, allerlei pijlen op zijn boog. Als het dan van buitenaf niet lukt om de zaak stuk te krijgen, kapot te krijgen, dan maar van binnenuit. En dat is een behoorlijke beproeving geweest voor Nehemia, denk ik. Interne spanningen en conflicten, dat is soms nog gevaarlijker en dreigender, moeilijker dan gevaren van buitenaf. Als broeders en zusters met elkaar overhoop liggen, wat kan het werk van ambtsdragers daardoor onnoemelijk zwaar worden? En de taak om leiding te geven moeilijk. En zo komt er ook daar, in die herbouw van die muren, een kritieke fase, zou je kunnen zeggen. Het komt in een kritieke fase. De onderlinge verhoudingen blijken niet goed te zijn. Sociale wantoestanden. Er zijn problemen in verband met het dagelijkse levensonderhoud. De armen worden door de rijken uitgebuit, onderdrukt, geknecht, schrijnend onrecht. En de rijken worden steeds rijker en de armen worden steeds armer. Gezinnen die niet meer weten hoe ze aan eten moeten komen voor de kinderen. Vele handen maken licht werk, hebben we vorige keer gezien. Maar ja, je kunt maar op één plaats tegelijk zijn. En het bedrijf, of het bedrijfje, dat lag een hele tijd stil vanwege de goede zaak. En op een bepaald moment is er geen eten genoeg. En sommigen lenen dan geld bij rijke volksgenoten. En ze geven dan hun huis, hun akker, als onderpand om te kunnen betalen. Een hypotheek op je huis nemen om aan eten, om aan brood te kunnen komen. Nou, dat is nogal wat. En de allerarmsten, ze klagen dat ze koren moeten kopen, maar dat ze dan schulden moeten maken. En om die schuld af te kunnen betalen, moeten ze hun kinderen in slavernij geven. En door de woekerwinst die gevraagd wordt, is er ook geen kijk op dat ze hun kinderen ooit terug kunnen kopen. Kunt u zich voorstellen hoe die mensen zich gevoeld moeten hebben? Een kind, dat is toch het liefste wat je bezit? En dan ze over moeten geven, als slavin, als slaaf, ze moeten afstaan. En daarom staat er ook aan het begin van dit hoofdstuk, hun geroep was groot. En dan wordt er met nadruk ook over de vrouwen gesproken. Dat is heel goed te begrijpen. Vrouwen, die moeders, ze hadden toch die kinderen gedragen onder het hart. Wat ben je daaraan verbonden? En daarom gaan ze naar Nehemia. En ze zeggen het ook, ons vlees is toch als het vlees van onze broederen. We zijn toch even zo Israëlieten als zij ook. Wat een spanning in gemeente. Wordt ook vandaag het werk in de kerk niet verlamd dikwijls door interne spanningen. Onvoorstelbaar hoeveel kostbare tijd dat kost. Een geweldige pijl op de boog van Satan. Naar buiten toe kunnen de nodige maatregelen getroffen worden om de vijand tegen te gaan, om die te weren. Maar naar binnen ligt het volk open voor verderf, voor verval. Ja, we kunnen ons best aaneensluiten misschien wel als het gaat om de verdediging van de waarheid. Maar hoe is het nou met de binnenkant? Hoe gaan wij met elkaar om? Doen we elkaar soms ook onrecht aan? Niet financieel misschien, maar geestelijk. Dat je onjuist over iemand oordeelt, bijvoorbeeld. Dat kan dat ook een pijn doen. En een moeilijke verhouding geven. We moeten wel leren van die houding van die klagers hier. Want wat doen ze? Ze lopen niet weg bij die plek, bij die bouwplaats. Ze zeggen niet, en nou houden we ermee op. De oneenigheid wordt niet uitgevochten, maar uitgepraat. Ja, misschien zegt iemand, ja, maar nee, Jeremia die heeft toch gezegd, en dat is toch eigenlijk het voornaamste, want je kunt wel klagen, maar een ieder mens klagen vanwege zijn zonde. Wat klaagt dan een levend mens? Een ieder klagen vanwege zijn zonde. Dat is toch immers het belangrijkste. Het gaat toch om die bouw van Jeruzalems muren. En als die klacht vanwege onze zonde niet gekend wordt, dan loopt alles toch op niets uit. Want bij die klacht over de zonde, ieder klagen vanwege zijn zonde, dan gaat het immers om het onrecht niet wat ons wordt aangedaan, maar wat wij de Heere hebben aangedaan. En dat is toch het ergste. En wat gaat veel onrecht daaraan, klacht over onrecht daaraan voorbij. En dan blijft het maar bij verbeteringen op deze aarde, maatschappelijk, materieel, verder niet. Ja, dat is inderdaad het belangrijkste. Het klagen vanwege onze zonde. De Heere. Het de Heere klagen. Niet over met elkaar daarover klagen, maar de Heere klagen. Maar dat neemt niet weg dat we ook mogen opkomen en ook moeten opkomen tegen onrecht dat is aangedaan. En dat ziet u ook in dit gebeuren. Want wat doet Nehemia? Zegt Nehemia, oh maar ik heb geen tijd hoor. Allemaal aan de slag, verder gaan, eerst moet de muur gebouwd worden. Nee, hij doet niet als die priester en de leviet uit die gelijkenis van die barmhartige Samaritaan, die aan die gewonde man voorbij loopt en hem laat liggen, want ja, we hebben toch op dit moment al wat anders te doen. Nee, Nehemia wordt boos. Ja, niet zomaar boos, hij wordt ontzettend boos. Zeer toornig, staat er. Dat is begrijpelijk, zegt iemand. Tuurlijk, zou niet kwaad worden. Dat is psychologisch wel te verklaren. Al die spanningen van buitenaf. Hij zal ook wel eens een keer aan zijn grens gekomen zijn, aan de grens van het incasseringsvermogen. Ja, zo gaat dat bij ons soms. Je raakt geïrriteerd. Wanneer je de zaken niet meer aankunt, word je driftig. Later heb je er wel spijt van en dan zeg je, ik had me niet zo moeten laten gaan. Was dat het nou bij Nehemia? Hij werd zeer toornig. Was dat nou een impulsieve toorn? Een zondige opwelling van boosheid? Omdat de problemen op dat moment boven het hoofd groeien. Het zou toch te begrijpen zijn? Nee, gemeente, dat was het niet. Wat doet Nehemia? Hij wordt toornig, inderdaad, zeer toornig. Maar eerst overlegt hij bij zichzelf. Hij denkt eerst na. Wij zouden zeggen, je moet eerst eens tot 10 tellen, voordat je dan iets gaat zeggen. Dan heb je tegelijkertijd gelegenheid om te bidden. Dat zal Nehemia ook ongetwijfeld gedaan hebben. Het was een man van gebed, zoals we weten. Want wij moeten ook wel inzicht zien te krijgen in de aard van onze boosheid. Dat moet je je toch altijd weer afvragen. Waarom reageer ik zo? Soms omdat ik gekwetst ben of me bedreigd voel? Of is mijn woede echt gerechtvaardigd? Nou, Nehemia's woede Zijn toorn, laat ik het zo zeggen, was echt gerechtvaardigd. Maar zelfs hij nam eerst even afstand van het probleem. Wat is hij met die mensen bewogen? Wonend in het buitenland, daar in Babel, zal hij niet op de hoogte geweest zijn van al die maatschappelijke verhoudingen daar. Maar als hij dit hoort, dan is hij vreselijk verontwaardigd. Hoe is het mogelijk? Ze moesten toch als broeders samenwonen? Asociaal is dat. Ja, echt asociaal. Dit is inhumaan. Maar wat is nou voor Nehemia het ergste? Dat ze Gods wet hebben overtreden. Gods wet. Want er mocht geen armoede zijn en honger zijn onder het volk. Duidelijk staat dat in Deuteronomium 15. U kijkt daar thuis maar eens rustig na. Er zijn zoveel wetten door de Heere gegeven waarin zijn barmhartigheid heel duidelijk uitkomt ten opzichte van de Israëlieten ook onderling. Wij zijn maar rentmeesters. Dus wij hebben anderen daarvan mee te delen. Wij hebben er ook geen recht op. We hebben het alleen maar in beheer. En daarom moesten die armen en behoeftigen in Israël geholpen worden. Er waren allerlei bepalingen, denk ook maar aan de graanoogst, dat, zoals bij Rut, dat ze aren mochten lezen op de akker. En er mocht niet met woeker worden geleend, Deuteronomium 23. En een Jood mocht ook niet bij een andere Jood slavendienst verrichten. Duidelijk staat het ook in Leviticus 25. Ze waren immers Gods volk en de Heere had ze toch bevrijd, bevrijd uit Egypte. Hij had ze bevrijd uit de ballingschap. En daaraan herinnert Nehemia hen ook. Ze mochten leven in vrijheid. Het mocht toch niet toegaan daar zoals bij de heidenen, waar het recht van de sterkste gold. En daar ziet u nu ten diepste de verklaring van de boosheid van Nehemia. God leert in zijn wet zo anders. Dit is heilige toren. Dat vind je vaker in de Bijbel. Denk maar aan Mozes. Toen dat volk danste rond dat gouden kalf. Toornig was hij. Heilige toren. En om dan te zien naar de Heer Jezus zelf. Denk eens aan de tempel. Hij dreef ze uit. Die handel dreven in de tempel. Het geld had ze te pakken. Dat kan toch niet? Die ene bouwer staan naast de ander die zijn dochter uitbuit. Nehemia is zeer vertoornd. Ja, en dan denk je, zijn wij misschien soms wel eens te laks en te vriendelijk. Als je persoonlijk geraakt voelt, ja, oh ja, dan schreeuwen we allemaal moord en brand. Maar als Gods wetten in de samenleving met de voeten getreden worden, en dat gebeurt vandaag, waar blijven we dan? Ja, dat laten we wel over aan Doornenbos met zijn schreeuw om leven en zo. Maar waar blijven wij nou, gemeente? Waar zijn nou de protesten? En dan gaat het maar niet om de officiële protesten van de kerk en de kerkraad, die schrijft naar het gemeentebestuur. Als er zulke vreselijke feesten, zoals afgelopen vrijdag en zaterdag weer het geval was hier in Sliedrecht. Dan kun je schrijven als kerkraad, maar wat doen we daar nou persoonlijk aan? Raakt het ons? Ook als het gaat om die vreselijke reclame soms, doet het ons pijn? Waar is dan die hevige verontwaardiging? En waar blijft dan dat appel tot bekering? Lichaam en geest van zoveel jongeren worden verwoest vandaag. Is dat niet erg? Nehemia is zeer toornig. Weet u wat hij vervolgens doet? In persoonlijke gesprekken brengt hij het verkeerde van de handelwijze van die rijken onder hun ogen. Dat kan zo niet. Dat mag zo niet. En daarna roept hij een hele volksvergadering samen. En dan vertelt hij dat hij en de zijnen steeds zoveel mogelijk Joodse slaven hadden vrijgekocht toen hij nog aan het Perzische Hof was. En nu hoort hij hier dat Joden hun eigen broeders tot slaven proberen te verkopen. Hij zegt, moet ik dan straks in dat land, of in het land van de vaderen, Joden als slaven gaan loskopen. En dan staat er, toen zwegen zij. Daar konden ze geen woord meer tegen inbrengen. En dan zegt hij het. De zaak is niet goed die gij doet. En dan die aansporing. Zoudt gij niet wandelen in de vreze van onze God om de versmading der heidenen, onze vijanden? Als er toch eerbied voor de Heeren is, als er liefde voor de Heeren in je hart is, dan komt er toch verlangen om naar de wetten van de Heeren te horen, om naar de wet van de Heeren te leven. Dan moet het toch in je doen en laten uitkomen dat we begeren om naar zijn wil te handelen. Mededeelzaamheid komt er dan toch, in plaats van hebzucht, als ik het maar heb. Dan leid je toch liever schade om de naam van de Heere. Dan leid je toch liever nadeel dan dat de naam van de Heere gelasterd zou worden. We hebben gezongen op Psalm 25. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Het allerhoogst en eeuwig goed. Nehemia zegt, de vijanden die zullen het aangrijpen om Israël te smaden. Ze zullen zeggen, ze zijn geen haar beter dan wij. Het gaat hun ook om geld. Niet alzo, mijn broeders. Er wordt naar u gekeken, ook na het avondmaal. Er wordt naar u gekeken, op u gelet. Geven wij ook aanleiding om de Heere te lasteren. Zoudt gij niet wandelen in de vreze van onze God om de versmading der heidenen, onze vijanden? Wat heeft dit ons nou te zeggen? Ja, u kunt misschien zeggen, nou, ik heb niet eens geld om dat uit te lenen aan een ander, dus woekerwinst, dat is er al helemaal niet bij. En slaven heb ik ook niet. Ach, gemeente, deze mensen die werden bekoord door het geld en door het goed. En zit dat verlangen naar rijkdom, naar meer rijkdom, zit dat ook niet in ons hart, in het hart van jullie, jongelui? Voordat je het zelf in de gaten hebt, kun je zo in de ban zitten van het materialisme. Dit wil ik kopen en dat wil ik nog hebben. En als ik dat bij elkaar kan krijgen. De zaak is niet goed die gij doet. En dan kun je afvragen, hoe is het mogelijk, zo snel naar die ballingschap. En nadat ze zo eensgezind met elkaar daar die bouw van de muren begonnen zijn. En op het gedeelte waar het gaat om de verzoening, dat hebben ze eerst aangepakt met elkaar. En dat het dan zo snel, zo uit de hand kan lopen. Hoe is dat nou mogelijk? Kijk maar eens in uw eigen leven. Als zelfs de allerheiligste een klein beginsel van die nieuwe gehoorzaamheid hebben, dan is het toch wel nodig dat we onszelf onderzoeken. Dat Gods kinderen ook weer zo snel van dat pad af kunnen zijn. Wat is het nodig dat we bidden, Heere, beproef mij, toets mijn gangen, doorgrond al mijn verlangen. Zijn we daar al aan ontdekt? Wat is dat nodig, ook na het avondmaal, dat we bidden, Heere, houd me toch vast. Heere, wilt u mijn leidsman wezen en leren hoe ik wandelen moet, opdat uw naam niet gesmaad zal worden, opdat ik leven zal naar uw goddelijk bevel, want u bent het zo eeuwig waard. Zou u nou druk maken om nog meer luxe en nog meer welvaart en niet wandelen in de wegen van de Heere? Wat is dan het verschil met de wereld? Ze moesten Nehemia gelijk geven. U ook? En dat effent dan de weg naar ingrijpende maatregelen. Die verkeerde toestanden die moeten radicaal weg. Anders dan blijft er een ban in het leger. Daar kan de zegen van de Heere echt niet op rusten. Ook op die herbouw niet. Ieder die aan zijn broeder geleend had, moest het kwijtschelden. Het geleende en de rente. Algehele kwijtschelding. Dat gold van de goederen en ook van de kinderen. Nehemia die bindt Gods woord en wet op het hart van het volk daar in die vergadering. En dat kost zelfverloochening, gemeente. Als er dan verandering in je leven moet komen op dit punt of op andere punten, dat kost geld. Maar de macht van het woord, de overmacht van het woord van de Heere, over die gewetens van de mensen, daar toen, is zo groot dat ieder akkoord gaat. Is dat geen genade?
Dat ze buigen samen onder het woord. Is dat niet heerlijk? Is dat geen rijk moment daar? Het zou zo te begrijpen geweest zijn, is het waar of niet, als ze zich verzet hadden. Als ze gezegd hadden, nee, je kunt nog meer vertellen, maar dat kost ons veel te veel. En wat heb jij eigenlijk tegen ons? Wat wil jij ons eigenlijk zeggen? We laten ons echt niet zo graag vermanen, hoor. En als het gaat om het afstaan van onze rijkdom, dan zijn we ook niet thuis. En als het dan toch gebeurt. Gemeente, daar is er maar één verklaring voor. Hier is de Heilige Geest aan het werk. Dat is nou de liefde van Christus die drinkt. Denkt u zich eens in wat dat voorstel betekent. Geen grote bedragen meer ontvangen. Dat stuk land teruggeven. Je slaven en je slavinnen kwijt. En toch klinkt het als uit één mond. Wij zullen het weergeven. Ze buigen onder dat woord. Al is het in hun eigen financiële nadeel. Wat zouden er een mistoestanden, verkeerde toestanden opgeruimd worden als we allen zouden buigen, gemeente, onder het woord van de Heer. Ieder persoonlijk, jong en oud, klein en groot, buigen onder het woord, Heer. Wat u zegt, leer mij, zongen we, naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen, want we kunnen dat uit onszelf niet, maar wilt u het ons leren, is dat uw begeerte? Ja, dat is nou echt nabetrachting op de viering van het heiligavondmaal, dat je zo tot de Heere komt. Heere, ik moet het helemaal van u hebben, juist ook daarin. En wat doen ze? Ze beloven beterschap. Hebben wij ook zo leren buigen onder het woord. Het gaf strijd. En toch, wat is dat dan goed? Kent u dat ook? Als je gewonnen mag geven aan de Heere, je overgeven mag aan de Heere. Heere, wat u zegt, dat is goed. Dat geeft vrede met de Heere. Wat geeft dat een rust? En wat doet Nehemia? Hij vraagt een eed van hen. Hij stelt ze met de belofte die ze gedaan hebben voor Gods aangezicht. Ja, dat getuigt van Nehemia van inzicht in het menselijke hart. Want wij beloven zo gemakkelijk. Je kunt soms heel vriendelijk ja knikken en vervolgens alles bij het oude laten. Groot gevaar, ook na de viering van het heiligavondmaal. We knikken ja, heel vriendelijk en we menen het. En vervolgens laten we alles bij het oude en we gaan gewoon weer over tot de orde van de dag. Je bent onder de indruk van een preek. Je zegt, ja, het moet toch veranderen in mijn leven. Ik zal dat doen. Een gebeurtenis. Ernstige gebeurtenis. En je belooft verbetering. En wat komt er van terecht? Daarom stelt Nehemia hen met die belofte voor Gods aangezicht. Opdat ze de ernst ervan goed zouden beseffen. Dat het niet zomaar iets is als je iets belooft. De Heere is de getuige. En hoe doet Nehemia dat? Dat doet hij door middel van een bepaalde handeling. Hij schudt zijn portemonnee leeg. Ja, dat is het eigenlijk. Het is een zinnebeeldige handeling. Het overkleed, dat werd opgetrokken onder de gordel en daar maakte men dan een soort buidel van. Een plooi. En daar kon je dan van alles in stoppen. Daar kon je geld in stoppen enzovoort. Dat fungeerde als een soort broekzak, zeg maar. Dat wordt hier in het schriftgedeelte boezem genoemd. En hij schudt dan zijn broekzak, zijn portemonnee helemaal leeg. En hij wilde dit mee zeggen. Zo zou God hun bezittingen wegdoen. Hij zou ze ervan beroven als zij hun eed niet zouden houden. Dan zouden ze zo aan de dijk komen te staan. Leeg. Neem ja wel concrete, betrouwbare afspraken. Mag nooit meer voorkomen. Het is in strijd met Gods wet. En wat doen ze? Eenstemmig klinkt het. Amen. Niet in de betekenis, en nou is het afgelopen. Nou wil ik er niks meer over horen. Nee, maar zo is het. Zo is het, waar en zeker. Ze zijn het er volkomen mee eens. Gij immers wilt en zult nooit onze hoop beschamen. En staat er in Psalm 89, hopen dat aan het eind van de dienst te zingen. Maar dan staat er, en al het volk zeggen, amen, amen. En dan prijzen ze de Heere. Ze zien er de leiding van de Heere in. Dat mensen anders gaan handelen, anders leren denken en anders leren doen. Ach, dat is alleen maar het werk van de Heere, gemeente. Hij heeft dat woord ingang doen vinden door zijn Heilige Geest. En zo werden die interne spanningen opgelost. En dan kan er weer gewerkt worden. Ze prezen de Heer. Heer, dat hebt u gedaan. Dat is geen vrucht van eigen akker. Nu komen er overal, hoor, interne spanningen waar mensen met elkaar omgaan. Want je kunt je inderdaad afvragen, hoe is dat dan mogelijk? Ze waren zo samen het eens en die bouw ook begonnen. Kunnen dan zulke spanningen komen? Wordt ook vandaag het werk in de kerk niet verlamd door interne spanningen? Dat gaat geen enkel gezin voorbij. Overal waar mensen samen zijn en met elkaar leven, daar krijg je op een bepaald moment, dat is ook de zonde, interne spanningen. Geen gezin is volmaakt en geen gemeente is volmaakt en geen kerk is volmaakt. Sommige mensen zijn op zoek, hoor, naar de volmaakte kerk. Die denken, ik blijf thuis, ik wil niks met de kerk te maken, want daar gebeurt dit en daar gebeurt dat. Het is overal mis. Ja, een kerk is niet volmaakt. Maar die zult u nooit vinden, hoor, hier op aarde, een volmaakte kerk. We moeten natuurlijk streven naar die volmaaktheid. Maar die zullen we hier op aarde niet vinden. Dat wil niet zeggen dat het dan niet toe doet bij welke kerk je behoort. Dat is een andere zaak, dat begrijpt u wel. Maar wat de Heer wel wil, al kunnen wij hier nooit een volmaakte kerk krijgen en ook nooit een volmaakt gezin krijgen en geen volmaakte gemeente krijgen en geen volmaakte vereniging. God wil dat we wel proberen in afhankelijkheid van Hem om die problemen op te lossen. En daar hebt u een voorbeeld van, hier in dit gedeelte. En hoe kan dat? Alleen maar als we leren buigen en elkaar daarop wijzen onder het woord van de Heer. Anders niet. Dat moet in het gezin zo zijn en dat moet tussen broers en zusters onderling zo wezen. Buigen voor het woord. En daar gaat het, gemeente. Maar daar is de Heilige Geest voor nodig. En laten we daar maar veel om bidden. De Heer wil dat we de problemen proberen op te lossen. Het kan soms zo zijn dat je de mogelijkheden er niet meer toe hebt. Maar dan mogen we het in de handen van de Heer leggen. Wij zijn ook onder ede gesteld. Ouders, bij de doop van uw kind. Want elk ja-woord dat hier gezegd wordt, dat wordt gezegd voor het aangezicht van de Heer. Dat heeft de kracht van een eed. We hebben beloofd dat we onze kinderen zouden onderwijzen in de voorzijde leer. En dat we ze zouden doen onderwijzen. Dat we het hen zouden voorhouden. Een christelijke opvoeding zouden geven. We hebben beloofd aan de Heer. En wat is daar nu van terecht gekomen? U deed belijdenis. Wat hebben we beloofd? Dat we door met Gods hulp en genade ons leven zouden aanstellen. Godzalig, christelijk. Bij het huwelijk, dat je beloofd hebt dat je man, je vrouw in alles zou bijstaan en helpen, lief zou hebben. En toen u ernstig ziek was, wat hebt u toen aan de Heere beloofd? Heere, als u me beter maakt dan, en als ambtsdragers bij de aanvaarding van ons ambt, wat hebben de Heere beloofd, gemeente? Dat heeft de kracht van een eed. Moeten wij niet uitgeschud worden? Zoals Nehemia dat symbolisch doet. Hij schudt daar die plooi van zijn mantel leeg. Alles komt eruit. Als we voor het heilig oog van de Heere staan, moeten we dan ook niet zeggen, wat is er van die eden terechtgekomen? Als de Heere is deed met mij naar mijn zonde. En weet u, dan wordt het zo'n wonder, gemeente. Dat er bij die Heere genade is. En dat hij de eed, ik heb gezworen bij mezelf, dat hij die eed van zijn genadeverbond niet verbreekt. En dat daar een beroep op gedaan mag worden, zolang het leven is. Belofte. Het is niet verkeerd om ze te doen. Staat ook in de Bijbel, doet geloften. Maar er staat wel iets bij en betaalt ze de Heere. Psalm 76. Wij kunnen onze beloften die we aan de Heere doen vergeten, maar de Heere vergeet ze niet. Belofte maakt schuld. En weet u, waar we dan terecht moeten komen. Bij hem die meer is dan Nehemia. Die zijn belofte volkomen heeft ingelost. Ik kom om uw wil te doen. Jezus Christus. En aan de voet van zijn kruis. Daar is het te leren. In de weg van het gebed zoals we het gezongen hebben na dit schriftgedeelte. Uit de 10 geboden. Och, of wij uw geboon volbrachten. Gena, o hoogste majesteit. Gun door het geloof in Christus krachten om die geboden te doen uit dankbaarheid. En bij hem is vergeving. Want hij is een volkomen zaligmaker. Maar bij hem is ook de kracht om van kracht tot kracht voort te gaan. Ook na de viering van het heilige avondmaal. Ook als het gaat om deze dingen. Om heilig te leven. Wat doet Nehemia? Hij heeft bij die bestraffing van die rijken, heeft hij zichzelf ten voorbeeld gesteld. Hij had een officiële aanstelling van de koning als landvoogd, als stadhouder. En dat vertelt hij dan later weer. Het is eigenlijk een nood bij zijn memoires, zou je kunnen zeggen, dat laatste gedeelte van dit hoofdstuk. Maar hij zegt zelf dat hij geen slaven gemaakt heeft, maar juist losgekocht heeft. Maar aan het eind van dit hoofdstuk, dan zegt hij ook dat hij een officiële aanstelling had als landvoogd, als stadhouder over Juda. Hij had die baan als schenker daarvoor moeten prijsgeven om te gaan naar Jeruzalem. Dus die inkomsten miste hij. Maar wat had de koning gezegd? Je wordt stadhouder. En, och, daar waren allerlei goede zaken aan verbonden, dat kunt u zich voorstellen. Hij kon maar declareren. Hij kon goed loon ontvangen. Maar Nehemia zegt dat hij van die rechten vrijwillig afstand heeft gedaan. Geen onkostendeclaratie. Hij droeg zelfs bij aan de kosten van de muur. 150 mensen te eten gegeven uit eigen volk. En ook anderen konden dagelijks op zijn gastvrijheid rekenen. Elke dag een os. En 6 uitgelezen schapen werden geslacht. En vogels. En wijn werd er gegeven. Belangeloos heeft hij dat volk gediend. Hij is er financieel niet beter op geworden. Waarom deed hij dat? Omdat hij de Heere vreesde. Uit eerbied, uit respect, uit liefde tot de Heere. Ja, als je dat zo leest, dan denk je, nou, Nehemia, lijk je nou niet op die fariseer waar we het vanmorgen over hadden? Ik dank u, o God, dat ik niet ben zoals die en die en ik heb dit gegeven, ik heb dat gedaan. Lees dat lijstje nog maar eens hier in Nehemia. Ja, dat kunnen we best, hè. We worden zo graag iets met de genade die de Heere ons heeft gegeven. Word je soms trots op, groots mee. Gods kind moet heel vaak schrikken van zichzelf. Als hij in de spiegel van Gods heilige wet ziet. Je kunt lopen pronken met je gerechtigheden. Met wat de Heer je gaf. Dat is heel erg. Maar dacht u dat Nehemia een fariseer was? Absoluut niet. Wat hij hier zegt, dat dient enkel als een voorbeeld om aan te sporen. Om datzelfde te doen. U ziet het bij Paulus ook zo. Nou, die was wel genezen van zijn fariseerschap. En toch zegt hij tot die gemeentes, wees mijn navolgers, gelijk ik van Christus. Alles wat hij deed, dat deed hij om de vreze des Heren, zegt hij zelf. En in de vreze van de Heren, dat is zijn geheim. Het geheim ook van die handel en wandel van hem. Is dat nou ook het geheim van ons leven geworden? Anders is al onze deugdzaamheid alleen maar eigen gerechtigde vroomheid. Hoogmoed, anders niks. Dan willen we indruk maken met onze verhalen en met onze daden. Nehemia kon deze ingrijpende maatregel die hij daar vraagt van die mensen. Hij kon die ingrijpende maatregel voorstellen omdat hij zelf ook in die geest gehandeld had. En dat wil hij laten zien. Dus niet zo van, doe wel naar mijn woorden, maar kijk niet naar mijn daden. Juist omdat hij zo was, door Gods genade, want dat herkent hij, gunst alleen. Dat zie je aan het eind. Maar daarom kon hij zo krachtig optreden tegen die uitbuiters. Petrus die zegt ook, tot Heer Jezus, we hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. Denk eens aan Zacchaeus, die tollenaar. Toen hij de Heere lief kreeg. Toen de Heere zo naar hem had omgezien. Een wonder in zijn ogen. Want hij dacht, ik wil de Heere eens zien. Maar de Heere keek dwars door hem heen. En toen werd hij veranderd. En toen ging hij echt de Heere zien. In zijn liefdehart. En wat gaf dat een verandering? Dan zegt hij, de helft van mijn goederen geef ik aan de armen. En als ik iets door bedrog ontvreemd heb, iemand wat afgeperst heb, dan geef ik dat viervoudig weer. En Matthäus, wat deed hij? Die tollenaar, Matthäus, Levi, die richtte in zijn huis een maaltijd aan en dan konden ze komen, overal vandaan. Ook zijn collega's. Want we moeten dit goed lezen, gemeente. Nehemia dankt niet, maar hij bidt. Een gebed van een rechtvaardige. Een gebed van een rechtvaardige. Geen dankgebed. Dat hij niet zoals die en zoals die was. Maar een gebed of God aan hem wil blijven denken. En aan het werk dat hij voor de Heere had mogen doen. Want dat werk, dat moet doorgaan. En hij bidt of de Heere dat werk wil afmaken in feite. Wat zijn de argumenten die hij noemt? Nou in vers 15. Ik heb al zo niet gedaan om de vrezen Gods. Dus hij deed niet zoals die rijken gedaan hadden. Hij vreesde de Heer. Daarom deed hij het niet. En het tweede was dat hij dat volk niet zware last op wilde leggen. Hij had bewogenheid met dat volk. En het derde, dat hij dus de Heere vreesde, maar ook afhankelijk was van de Heere. Een gebed. Hij wist zich helemaal in alles afhankelijk van de Heere. Daarom eindigt dit hoofdstuk met een gebed van Nehemia. Dus het moest dienen om die mistoestanden te voorkomen. Ze moesten niet denken dat hij wat vroeg, wat hij zelf niet wilde doen. Nou, dat is erg belangrijk. En dat moeten we als ouders ons realiseren. En dat heb je op school als je les geeft je te realiseren. En op de vereniging als je leider of leidster bent. Die voorbeeldfunctie. Wordt wel eens geklaagd door het feit dat er zo weinig identificatiefiguren zijn, maar dat kunnen we alleen zijn, gemeente, als we leven vanuit dit beginsel, wat ook Nehemia kende. Die vrezen des Heren, de Heren liefhebben, hem vrezen. Die voorbeeldfunctie, die wordt nogal eens onderschat. Je kunt het wel onderschatten, maar je kunt het nooit overschatten. Moeten we als ambtsdragers ons realiseren. Slordige levenswandel doet afbreuk aan de boodschap. En als u les geeft, kun je van je leerlingen verwachten dat ze een positieve instelling tonen als ze van jezelf niets uitstraalt? Kan toch niet? Dan breek je meer af dan dat je opbouwt. Dan maak je je ongeloofwaardig. Dat is het wat dit gedeelte ons ook wil leren. Zo was Nehemia. Enkel door Gods genade, dat erkent hij. En vanuit dat ene beginsel, de vrezen des Heren. Wat is dat? Dat is niet bang zijn voor God. En dat je uit angst je dan houdt aan de wetten van God. Zo leven veel mensen. Uit angst stel je voor, dan ga ik straks verloren. Maar zo is het niet. Maar uit liefde tot de Heren. Uit eerbied voor de Heren. Dan is er honger naar het woord van de Heren. Naar zijn gerechtigheid. En dan zeg je, hoe lief heb ik uw wet. Want dan besef je, als je die Heere hebt leren kennen, dat hij de allergrootste prijs heeft betaald. En dat je dan het grootste geschenk hebt ontvangen door het geloof wat te ontvangen is, vergeving van zonde. Dan zeg je, Heere, u bent het allerhoogste en eeuwig goed. Ik mag leven dan al van de rente. Van de rente van het kapitaal dat vaststaat in de hemel, op die hemelse bank. Ja, dat wordt straks aan Gods kinderen uitgekeerd. Wanneer je nou in die hemelse erfenis mag delen, zou je dan druk maken om geld en goed hier op aarde? Zeker, je moet je plicht doen, je taak doen en je mag dat zo goed mogelijk doen. Maar als dat ons beheerst, als dat ons alles is, dan leven we niet uit dit beginsel. En als we niet meedelen aan anderen van wat we van de Heer hebben ontvangen, dan klopt het niet. Die zaak is niet goed, zegt Nehemia. Dan wil je niet verrijken ten koste van een ander. Dan wil je wandelen achter de Heere aan die het gezegd heeft is zaliger te geven dan te ontvangen. Dan gaat er iets van je uit. Van die eerste christengemeente werd gezegd, ziet zo lief zij elkaar hebben. Ze hadden alles gemeenschappelijk. En daarom laten we instemmen met die aansporing van Nehemia. Zoudt gij niet wandelen in de vreze van onze God om de versmading der heidenen, onze vijanden. Kijk, dat is iets anders dan medemenselijkheid. Dan is er in je leven oog voor die verticale dimensie en die horizontale dimensie. God lief hebben boven alles en je naaste als jezelf. Dan kun je je naaste niet laten verkommeren. Schrijnend onrecht was er. En als we dat wel kunnen, dan zijn we anti-reclame. Leer en leven mogen niet met elkaar vloeken. In de vreze des Heren, gemeente, komt die verticale en die horizontale dimensie van het geloof samen, las ik ergens. Heel mooi voorbeeld, dat wordt wel vaker gebruikt trouwens in dit verband. Geen van beide kunnen ze ontbreken. En dan wordt het beeld van het kruis gebruikt. Die beide balken, die staan met elkaar in verbinding. Ze kruisen elkaar. En die verticale balk, die wijst naar boven. Dat is nou het wonder van de verzoening. Die vrede met God. En die dwarsbalk, die wijst naar links en naar rechts. Naar de medemens. Dat is nou leven in dienende en zelfverloochenende liefde. En ze vormen beide, die beide balken, vormen nu dat kruis. En wie één van beide weghaalt, houdt geen kruis meer over. Alleen maar dodelijke eenzijdigheid. Het is heel erg als de boodschap van het evangelie slechts horizontaal wordt gebracht. En dat vind je veel in deze tijd. Horizontaal. Oog hebben alleen voor de medemens. En die verticale dimensie die komt niet aan de orde. Dat is erg. Dan mis je ook het kruis. Maar anderzijds is het ook zo dat het niet beperkt mag blijven tot de zaken van het hart. Als ik God maar ken, als ik maar vergeving heb en als ik maar hoor hoe ik geestelijk eraan toe ben enzovoort. En ik zie niet de nood van degene die ook aan onze zorgen zijn toevertrouwd. Die we zien, waarmee in aanraking komen, door wie een beroep op ons wordt gedaan. Dan houden we ook geen kruis over. Gemeente, zeggen we daar amen op. Plechtig wordt het hier beloofd. Het is duidelijk dat Nehemia een man was die zich eerst aan de Heere had gegeven en daarna aan dat volk. En die besefte dat het geloof ook consequenties heeft voor het leven, voor alle verhoudingen. Nou, dat toont iets van de gestalte van hem, die uit liefde tot God, tot zijn God en Vader, het allergrootste offer heeft gebracht, zijn eigen leven. En dat offer is nou ons behoud. Daarvan mag nou worden geleefd. Hebt u het geproefd? Aan zijn tafel. En als je van dat offer leeft, kun je nooit inhalig zijn. In de vreze des Heren hebben we God lief en zijn wet lief. En daarom onze naaste. Daar is het nou Nehemia om te doen. En zo mag hij aan het eind van dat hoofdstuk zijn leven leggen in de handen van de Heren, in het gebed. Gedenk mij, mijn God, ten goede. Alles wat ik aan dit volk gedaan heb. Nee, geen zelfvoldane pocher, maar een bidder. Dat is nou het laatste wat je van hem hoort. Een smeekgebed. En dan vraagt hij eerbiedig of de Heere zich over hem wil ontfermen. Wie zo bidt, gemeente, die staat niet hoog bij zichzelf, maar die weet zich aangewezen op de gunst, op de genade van de Heere. Hij weet het alleen, Heere, kan ik niet verder. Het is zo'n zware opdracht. Tot nu toe mocht ik dit allemaal doen, maar dat was door uw hulp, dankzij uw hulp en genade. Zo mocht het goed komen, maar dat is niet genoeg, Heere, u moet het zegenen. Hoe is het in ons leven? Mogen we daar nu ook op pleiten? Gedenk mij, mijn God, ten goede, alles wat ik aan dit volk gedaan heb. Als ambtsdrager, als leider van vereniging, Als vader, als moeder. Als onderwijzer, onderwijzeres. Staan we daarin recht voor de Heere. Als gemeentelid in het meeleven met elkaar. In het bidden voor elkaar. Mag het met Nehemia gezegd worden, gebeden worden, gedenk mij mijn God ten goede. Naar alles wat ik aan dit volk gedaan heb. U zegt misschien, ach, zoveel tekort, zoveel schuld. Kan nooit mijn verdienste zijn, kan nooit mijn werk zijn. Inderdaad, dat hebt u goed. Zelfs de allerheiligste verrichtingen, daar kleven nog zonden aan. Het kan nooit door ons, maar het hoeft ook niet. Christus is meer dan Nehemia. Nehemia die vertelt hier hoe hij belangeloos mocht dienen door de genade van de Heere. Als het van iemand gelden mag dat hij belangeloos mocht dienen, dan is het van hem die meer is dan Nehemia. En hij vraagt niets van u en niets van mij, van jou. Hij wil alleen maar alles geven uit zijn volheid. En hij heeft zijn werk volbracht toen wij nog zondaars waren. Nehemia ontving nog respect, nog eer daar bij die mensen. Maar hij, Jezus Christus, was veracht en de onwaardigste onder de mensen. Wij waren van zijn dienst en we zijn het van nature niet gediend. En toch diende hij tot in de dood, liefgehad tot het einde. Nehemia gaf zijn geld en hij gaf zijn leven. Is dat niet rijk, gemeente? Daar moet het van hebben, daar moest Nehemia het voor hebben en daarom eindigt hij ook met het gebed. Meer dan Nehemia is Christus. En die landvoogd vraagt werkelijk niets als aanvulling, als prestatie. Je hoeft alleen maar arm te zijn. Arm en ellendig. Je mag met al je zonde en ellende tot hem gaan. En hij wil alles schenken wat je ontbreekt. Ook de kracht en de lust en de liefde. Om die geboden van hem te doen. Niet om er iets mee te zijn en om er iets mee te verdienen. Maar uit dankbaarheid. Gemeente, die tollenaar, weet u nog? Die zag hoe goed God was. En daar is hij van onder de indruk. Daar werd hij klein onder. En toen bad hij om meer genade, om genade. Dat bleef bij hem het voornaamste. O God, wees mij de zondaar genadig. Is alles aan hem, Sions vorst. De Heer Jezus Christus, is alles aan hem niet gans begeerlijk? Is hij het dan niet waard om je aan hem toe te vertrouwen in leven en in sterven? Je arme, je ongelukkige leven. Hij die het zegt. Dat daar een erfenis wacht in de hemelen. Eeuwig. Waar niemand en niets bij kan. Die de Satan je niet kan ontroven. Klaag je nood maar aan de Heere. De nood van je zonde. Van je zorgen, van je moeite. En hij heeft beloofd. Hij zal u eruit helpen. En gij zult mij eren, zegt de Heere. Daar heeft hij zijn leven voor gegeven. Dat is het nu. Amen zeggen op dat werk. Op dat volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. En dan zijn we weer bij het begin. De dienst van de verzoening. Het is de Heere, die Heere, die het recht der armen, der verdrukten gelden doet. En die uit liefderijk erbarmen. Hongerigen mildelijk voedt, die gevangenen vrijheid schenkt en aan hun ellenden denkt. Amen.
Laten wij bidden en danken. Uw naam zeggen wij hartelijk dank, Heere, voor het goede wat u ons geschonken hebt, ook in deze dag. Wilt u zelf de stille naprediker zijn in ons aller hart. O Heilige Geest, wilt u het toepassen, zodat we aan uw dienst ook vreugde mogen beleven en ten volle bereid zijn om naar uw wil te handelen. Leer het ons, Heere, ook in de komende week, dat we een voorbeeld mogen zijn. Dat trekt, dat anderen trekt tot u een leesbare brief van de Heer Jezus Christus. We zijn het niet vanuit onszelf. En aan ontvangen genade moet het ook elke keer weer leren. Maar wat bent u geduldig, Heere. Gena, o God. Zie op ons in gunst van boven, om Jezus wil. Amen. Slotzang is het 20e vers van Psalm 89. Gedenk de smaad die elk van uw knechten leidt. Gij immers wilt of zult nooit onze hoop beschamen. De Heer zij eeuwig lof en elk zegt amen, amen.